Exodus 17, vers 38. Ik heb een woord voor u vandaag. En als je wil, mag je het opschrijven en deel het met iemand die er vandaag niet is. Exodus 17, vers 38 op het scherm. In Rephidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. En toen zei Mozes tegen Joshua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Iemand zegt: trek ten strijde. Amen. Ik zelf zal morgen, Mozes dus, op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Oh, ik had een staf moeten meenemen. Joshua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Gur. En zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was wie? Amalek de sterkste. Vers 12. En toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Gur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. En zo versloeg Joshua het leger van Amalek tot de laatste man. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Ik zou graag prediken deze boodschap met als titel: iemand, hou mijn armen omhoog. Iemand, somebody, iemand, houd mijn armen omhoog. Halleluja. Vader, we komen tot u in de naam van Jezus. Laat deze boodschap, Vader, doordringen in de harten van de mensen. Ook al is het harde grond, Vader. Laat het doordringen en vrucht opbrengen in de komende weken en maanden. In Jezus' naam. Amen. De conferentie ging er als thema was unity. Eenheid. Dat was een conferentiethema. En een broeder op woensdagmorgen gebruikte deze tekst als boodschap. De Heer deed me eraan herinneren om dezelfde tekst te gebruiken aan mij voor de gemeente in Beersen. Want het kan gebruikt worden in eender welke gemeente als een bemoediging, als een aansporing. Amen. Om eenheid te bevorderen in het lichaam van Christus. Prijs de naam van Jezus. We lezen hier hoe dat Mozes en Joshua juist bevrijd waren uit het land van Egypte. Op weg waren naar het beloofde land. Maar in het beloofde land waren een paar heidense stammen genaamd de Amalekieten. Amen. Zij moesten verslagen worden. Dat is een probleem. Zij waren juist uit Egypte gekomen en hadden totaal 0,0 legerervaring. Zij waren 400 jaar behandeld als slaven, het volk van Israël. Zij wisten niet hoe dat ze moesten vechten. Zij hadden geen vechtmateriaal. Ze hadden misschien een paar stokken en een paar van die hooivorken en alles wat boeren en misschien een paar herderstaffen. Dat hadden ze in hun bezit. Amen. Je moet eens even denken tegen wat voor macht dat ze het moesten gaan opnemen. Het is niet normaal, zonder legerervaring, zonder wapentuig. Maar God had een plan. God had een plan. Mozes kreeg dat plan. Hij, Mozes wist dat het plan was, ik moet naar die berg gaan. Ik ga op God vertrouwen, want wat hij reeds heeft gedaan, zal hij opnieuw doen. Hij heeft reeds de zee geopend, amen. Met die staf van mij heeft hij gezegd, hij gaat daar staan. Ik ga hetzelfde doen. En zolang dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen houden, zal God voor ons strijden. Amen. En dus hij zegt, Joshua, jij bent mijn legeraanvoerder. Amen. Pak enkele mannen mee. Nu, er staat op, kies een aantal mannen uit. Niet iedereen gaat mee willen in de strijd. Amen. Niet iedereen dat je meepakt naar het slagveld, gaat willen vechten. Eigenlijk, sommigen zijn meer een last dan wat anders. Het is daarmee dat we wijs moeten zijn. Amen. Aan wie dat je vraagt voor gebed. Je moet wijs zijn, want gaan ze wel voor je bidden. Of ze gaan gewoon doorgeven al uw problemen aan Jan en alle man. Amen. We moeten mannen en vrouwen eruit kiezen om te zeggen van, kom aan, laten we ervoor gaan. Ik heb liever hier 20 mensen die er samen in eenheid voor gaan, dan een kerk die gewoon komt om gediend te worden en alsjeblieft geef mij wat ik nodig heb. Nee, we komen broeders en zusters om te luisteren naar de stem van de Heer en van de voorganger die zegt, ik ga op die berg staan. Jullie, pak je zwaard en trek ten strijde. Amen. Halleluja. Zie, het is een strijd. Het is een strijd. Want maar de Heer heeft de strijd. Ja, de Heer heeft de strijd gewonnen. Amen. Hij heeft het. Dat is het. Maar de strijd gaat om je geloof. Amen. Paulus zegt tegen het einde van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. De strijd van het geloof. Zie, de duivel wil je aandacht. De duivel wil dat je afgeleid bent, dat je verleid bent en dat je je ogen gaat focussen op dat wat je niet hebt, dat wat er niet marcheert, dat wat kapot is, dat je ziek bent, dat het allemaal misgaat in plaats van naar te focussen dat Jezus alles aan het kruis reeds heeft volbracht en dat het een realiteit moet worden in je leven. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. De strijd gebeurt om in te gaan in zijn rust. We moeten ons inspannen om onze gedachten op lijn te brengen met die van hem. En het werk gebeurt niet vanzelf. Nee, dat gebeurt niet vanzelf. Je moet niet denken dat het vanzelf gebeurt. We hebben mensen nodig die erop uit willen trekken en die doen wat moet gedaan worden. Amen. Niet iedereen hier zal voor de Heer willen werken of met de Heer willen werken. Maar als ik een aantal mensen kan hebben die met mij te strijden willen trekken om het goed gevecht te strijden van het geloof, dan zal ik blij zijn. Zijn er hier een aantal mensen die zeggen, ik ga met je mee, voorganger. Ik ga met je mee, halleluja, halleluja. Je mag misschien niet alles correct hebben, voorganger, maar ik ga in nederigheid mee om je te ondersteunen. Ik ben geen perfecte man en je moet mij niet volgen, zolang ik Jezus niet volg. Maar zolang ik Jezus volg en je voelt, dit is wat de Heer wil, volg, amen. Mozes had de staf, Joshua had het zwaard. Heb je daar al zo over nagedacht? Niet iedereen heeft een staf. Niet iedereen heeft een zwaard. Sommigen hebben een staf, sommigen hebben een zwaard. Maakt niet uit wat je hebt in je handen. Sommigen hebben het woord. Anderen moeten het woord horen, in de praktijk omzetten en de vijand neerhakken in de naam van Jezus. Halleluja. Allemaal hebben we verschillend talent en wapens gekregen. Niet belangrijk wie dat wat doet. Belangrijk is om onderdanig te zijn en gehoorzaam zijn en te gebruiken dat wat God u heeft gegeven en content zijn met de positie die je bekleedt in Christus. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Of daar nu iemand op de berg in de schijnwerper, of ik sta hier tussen het bloed en tussen de modder en in het zand en in de trenches. Het maakt niet uit waar we zijn. Vergelijk onszelf niet met elkaar. Dat is eenheid. En dat is moeilijk. Want soms zijn we jaloers en denken van, oh, heb je een broeder alles gehoord? Heb je een alles zien piano spelen? En in plaats van jaloers, ze zijn een afgunstig. Hij denkt van, prijs de naam van Jezus. Heer, gebruik zijn talent. Overal waar hij gaat. Amen. Hé, broeder Jo, die broeder Adrian, hoe heb je die zien prediken op de promenade, hè, buiten? Die man is ongelooflijk. Die kan iemand aansporen, maar ik word niet afgunstig. Ik ben blij dat God iemand zo heeft begenadigd om zo expressief en zo vol vuur op straat. Ik heb het niet over de kerken. Op straat, in McDonald's, waar het ook gaat, mensen aan te raken. En dan zeg ik, Heer, als ik daar een klein beetje van op mij kan krijgen, halleluja, ik zal blij zijn. Als het niet zo is, ik heb ander talent, ik heb andere gaven. Amen. Maar we worden allemaal geroepen om hetzelfde doel voor ogen te houden. En iedereen moet zijn steen of steentje, maakt niet uit. Als je iets klein hebt, het wordt groot wanneer God er in het midden is. Amen. We gaan verder. Dus Mozes stond op die berg met die staf en Joshua met zijn zwaard. En Joshua deed wat Mozes hem had opgedragen. Laat me terug zien. En trok de Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Gur. Hij nam iemand mee. Hij nam er zelfs twee mee. Hij was niet alleen. God wist, er gaat een moment komen dat Mozes moe gaat worden. Er moet iemand meegaan. Vers 11. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. We winnen het gevecht van het geloof, de strijd om onze aandacht, broeders en zusters. Dat winnen we wanneer men de handen richt naar de Heer. Het is een symbolische representatie, de berg, handen naar de Heer, van contact met de hemel. Contact met het koninkrijk van God. Beseffen dat wanneer we contact maken, hetgene dat daar is gebeurd en bevestigd is, wordt realiteit in onze harten. Amen. Het gevecht is onze ogen richten op zijn werk. Zijn woorden. Hij zegt, wanneer ik opgeheven word, wanneer het kruis omhoog wordt gebracht, wanneer het kruis zichtbaar wordt voor iedereen, dan zal ik alle mensen trekken tot mij. Halleluja. Laten we onze ogen richten op zijn werk. Zijn eer, zijn glorie. Heer, er zijn broeders en zusters aan het strijden beneden. Maar ik prijs uw naam, Heer. Het gaat misschien niet goed, maar ik weet dat u in controle bent. Amen. Efeze hoofdstuk 4, broeder Jo. Ik zeg het u, het draait allemaal rond hem. En onze armen blijven opheffen. In aanbidding. Blijven prijzen, blijven bidden. Halleluja. Hij zegt hier, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend te weg te gaan, die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dat vind ik een fantastische vers trouwens. Hè? Hij zegt, loop de weg, wandel de weg, die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Dan gaat hem, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, verdraag elkaar het liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede, de eenheid. De eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam. Dat zijn wij. Eén geest die hij ons heeft gegeven. Amen. Eén hoop. Hij wil hier gewoon zeggen. Kijk, er zijn elementen gegeven. Dat maakt dat we één zijn. Niet iedereen moet zijn eigen ding doen. We moeten samen die armen heffen tot de eer. Want dat is degene die ons samenbindt. Halleluja. Hij zegt één lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Halleluja. Hij gaat verder. Er is één Heer. Er is één geloof. Er is één doop. Er is één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. En dan gaat hij verder in vers 11, broer Jo. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Vers 12. Zijn lijst. Om de heiligen toe te rusten. Efeze 4, vers 12. Zijn lijst. Hij is het. Hij is het. God is het die profeet, apostel heeft aan. Waarom? Om de heiligen toe te rusten. Ja, de mensen die God aanstelt, die zijn hier niet zomaar om u te entertainen. Ze zijn om u toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Amen. Zij zijn er niet om voor u te werken. Zij zijn er zodat jij kan werken in zijn dienst. Amen. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat we allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een wat vormen? Eenheid. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen. Met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn. Wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Als je denkt aan die passage. Was jij misschien ooit zo geweest, een onmondig kind dan? Ah, daar iets ik ga mee. Dat is het teken van een onmondig kind. Dat nog niet het voedsel heeft gekregen om tot volle wasdom te komen. Maar daarvoor dient de gemeente. Daarvoor heeft God mensen aangesteld. En dan zijn er nog sommigen die zeggen, ja, maar ik heb dat niet nodig. Ja, maar dat is saai en langdradig. Ik zal dat thuis wel doen. Nee, we hebben elkaar nodig. Amen. In elke gemeente is er een voorgang. In elke gemeente zal er een woord zijn. Mag het nog zijn die niet alle waarheid hebben. Maar toch zal er altijd iets worden gepredikt dat jij kan meenemen naar huis en het toepassen in je leven. Amen. Je kan zelfs naar een slechte gemeente gaan waar dat er heel veel strijd is en oneenigheid. En jij kan daar iets uit leren. Ja, hoe dat niet moet. En jij kan liefde zijn voor die mensen. Amen. Jij kan leren om iemand te verdragen die op je zenuwen werken. Amen. Soms zijn mensen, ja, ik kan daar niet heen, want die mensen werken op mijn zenuwen. Dan moet je juist blijven gaan. Want uw zenuwen moeten vervangen worden door de zenuwen die de Heer geeft. Amen. Ja, maar die werkt echt op, krijg nieuw zenuwen. In de naam van Jezus. Amen. Dus loop niet te rap weg wanneer je het moeilijk krijgt. Want God wil u juist helpen om daarmee om te gaan. En u een nieuw, beseffen dat je nieuw bent en geduldig enzovoort. We gaan verder, vers 15. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd, 16, krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. En ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door liefde. Halleluja. Dus ik zeg, het hoofd, dat is degene naar wie dat we ons aandacht hebben. Want als we daarop blijven focussen, dan beginnen we een eenheid te vormen. Doen we dat niet, dan beginnen we te botsen. Want ik wil mijn ding doen, ik wil mijn recht hebben. En ik heb dit en dat. En snap je wat ik wil zeggen? Dus daar staat Mozes zijn handen opgeheft. En dan lezen we in vers 12, toen Mozes' armen zwaar werden. Wie van jullie heeft het al eens moeilijk gehad in je christelijke wandel? Dat we allemaal eerlijk zijn. Come on. Handen. You never got tired during your... Yeah, you did? Yes. Iedereen van ons geraakt op een zeker moment moe. Ik zeg niet dat het automatisch een zekerheid is. Nee, want Christus kan iedereen omhoog houden, sowieso. Maar laten we eerlijk zijn, we worden allemaal wel eens afgeleid. We houden onze ogen allemaal op de verkeerde dinges. En we doen dan de verkeerde dinges. En dan gaan onze armen omhoog en we worden moe. En we denken van, hey jongen, Christus, nee. En om de duur gaan we onze handen helemaal naar beneden doen. Nu, het mooie aan dit verhaal is, welke reden dan ook. Het kan zijn dat voorgangers, leiders, heilig moeilijk beginnen. Welke reden dat het ook mogen zijn dat je moe wordt. Wat de gemeente dan nodig heeft, zijn mensen die niet bij de pakken blijven zitten, maar zelf erop uitgaan om die man of vrouw te ondersteunen. Wat die gemeente nodig heeft, is een Aaron en een Gur, hoe dat je het ook mocht uitspreken, amen. En dat ze vanuit hun eigen motivatie, vanuit hun eigen wil, naar die persoon gaan die dat ze zien dat het moeilijk heeft, om hem of haar te ondersteunen. Amen. Wat een dag gaat het worden, wanneer christenen vanuit hun eigen eens hun steentje gaan bijdragen, zonder dat de voorganger altijd maar moet bedelen om help. Amen. Wat een dag wordt het wanneer mensen gaan beseffen dat de kerk een instructieplaats is om je persoonlijke bediening verder te zetten, daar waar jij geplant bent. Amen. Wat een dag wordt het wanneer christenen niet meer naar de kerk komen om te krijgen en te zitten in de gemeente alsof ze het recht hebben om gratis het woord van God te krijgen. Alsof een restaurantmenu waarop ze kunnen uitkrijgen, maar zelf nooit iets bijdragen. Wat een dag wordt het wanneer ze komen en zeggen van, hey, ik ben volmaakt in Christus. Ik heb hier niks nodig, maar ik kom hier om iemand anders te bedienen, om iemand anders te zegenen. Halleluja. En weet je wat? Ik heb meermaals gehoord deze week dat het een plaag is in bijna elke gemeente. In bijna elke gemeente zijn het steeds dezelfde mensen en steeds dezelfde personen die alles doen. En dat is waar, statistieken wijzen uit dat 10% van de gemeente doet 90% van het werk. Dus 10% van de leden van de gemeente doen 90% van het werk. Dat is niet normaal, dat is niet de wil van God. De wil van God, natuurlijk, we kunnen mensen niet forceren om te veranderen. We kunnen het alleen maar prediken wat de Heer wil en wat zijn doel is voor ons allemaal. Amen. Maar als je echt verbonden bent met het hoofd en je handelt in liefde en je ziet dat iemand worstelt, dan is het toch niet veel moeite om eens kan ik iets doen voor u? Kan ik u helpen? Wil dat ik wat vroeger kom? Kan ik iets klaarzetten? Kan ik iets doen? Kan ik iets afkomen? Willen we eens iets? Weet ik veel wat het is? Ik geef maar voorbeelden. Amen. Maar eenheid is wanneer je ziet dat je leider of broeder, zuster het moeilijk heeft. Ik zeg hier niet om ga me strak allemaal niet bellen. Hè. Nee, ik, amen. Ik hoef geen medelijden. Maar dat je vanzelf hem gaat ondersteunen. Want ik sta in vuur en vlam. Hè, prijs en naam van Jezus. Ik heb het niet moeilijk. Ik ben goed in de Heer. Mijn handen staan goed omhoog. Maar iemand anders kan daar staan. Met zijn armen naar beneden. Er zijn andere mensen die het wel moeilijk hebben. Mensen die vanzelf gaan, zien de big picture. Die zien Aaron en Gur, zagen de big picture. Wat was de big picture? Ik zal u de big picture laten zeggen. Zij zagen, oei, Mozes en armen gaan beneden. De strijd beneden, zijn we aan het verliezen. Zij dachten groter. Zij dachten verder. Want het ging om hun eigen kinderen. Het ging om hun eigen zonen en dochters. Die, als ze niks gingen doen, dood gingen gaan. Snap je wat ik wil zeggen? En je mag dat transponeren naar je eigen familie. Je mag dat transponeren naar je eigen omgeving. Zie, er is een gevecht gaande. Amalek wil je kinderen. Amalek wil onze gemeenschap kapot maken. Amen. En als wij echt een last hebben voor onze kinderen en voor onze gemeenschap, dan gaan we, amen, geïnspireerd door Jezus zijn liefde, anderen ondersteunen. En zij deden, zij dachten, we gaan die mensen hier niet laten doodgaan, want dat zijn mijn kinderen. Amen. Het gaat niet om mij, het gaat over hem, maar het gaat ook overal over anderen. En ik zie dat hij zijn armen naar beneden gaat. We moeten hem ondersteunen. Ik laat dat hier niet doodgaan. Ik laat de gemeente hier niet doodbloeien. Amen. Ik ga mijn steentje bijdragen. Ik ga er niet over klagen, want wat helpt klagen? Klagen en zagen helpt niks. Maar weet je wat? Ik ga het omzetten in positieve energie. Halleluja. En ik ga beginnen bidden. Ik ga vragen of er iemand gebed nodig heeft. Ik ga mijn angstgevoelens opzij zetten om iemand, met iemand te praten. Amen. En ik ga het doen, want ik zie de big picture. Het gaat niet om mij, het gaat over het koninkrijk. Amen. In die dienst, die morgen, broer Jo, was een man. Die zat daar. En die had diezelfde morgen zijn moeder verloren. Had bericht gekregen. Maar die was in de kerk. Hij was in de kerk. En die zat de Heer mee te prijzen. Met tranen natuurlijk. Amen. Maar dat is eenheid. Amen. Hij dacht, ik ga, want God heeft een woord voor mij. Mijn moeder is gestorven. Dat is erg, maar... Hij kreeg een bemoedigend woord. Want de broers en zusters waren daar rond hem om hem op te heffen. En zijn armen omhoog te heffen. En hij werd naar voren geroepen. Amen. En we weten, God zal hem ondersteunen. We zien het niet altijd direct, hè, want natuurlijk is dat een moeilijke tijd. En dat zal weken duren voordat je dat kunt verwerken. Maar met de Heer kan je altijd terugkijken achteraan en zeggen van, God was er toen. Want als God er niet was, dan had ik veel slechter geweest. Dank u, Jezus. Halleluja. Eenheid is zich verheugen wanneer een ziel zich bekeert. Eenheid is samen bijdragen wanneer iemand zijn hand omhoog en ziet het moeilijk en we gaan samen. Want kijk, het gaat om ziel. Het gaat om het bekeren van zielen. En dat is belangrijk. Ik ga u eindigen mijn getuigenis. Maar u snapt het verhaal van Aaron en Gur. Al trouwens, Aaron en Gur... Zij hadden nog geen bediening voordat ze naar Mozes toestapten. Ze waren nog niet aangesteld als hoge priesters. Weet, Aaron werd hoge priester, hè, nadien. Hij werd aangesteld in het tabernakel om de dinges van God te bewerkstelligen. Een heel hoge positie. Maar hij had dat nog niet toen Mozes daar dat gevecht aan het strijden was. Maar hij dacht niet aan zijn positie. Oh ja, dat is hier mijn positie, ik moet hem gaan helpen. Nee, hij had nog niks van positie gekregen. Hij had nog geen ene titel gekregen, nog geen ene diploma aan zijn muur. Maar toch koos hij ervoor om te gaan helpen. Het zou een fantastische dag zijn wanneer mensen iets gaan doen zonder dat ze daarvoor een titel moeten hebben. Amen. Ja, ik wil dat wel doen, maar kun jij mij dit en zo noemen? Snap je wat ik wil zeggen? Ja, ik zal beginnen te prediken. Geef mij de micro maar. Ik zal beginnen te prediken. Ja, ik zal zingen voor de Heren, maar dan moet ik hierop staan. Maar daar gaat het niet doen. Hallo? Zo werkt het niet. Amen. Aaron en Geur gingen... Geur, ja, Aaron. Mozes is in problemen. Onze kinderen zijn daar aan het sterven. Ja, jong, dat is onze positie niet, man. Laat maar, we wachten wel, jong, totdat we er betaald voor worden. En dan kunnen we... Nee! Zij gingen vanzelf. Prijs de naam van Jezus. Terug naar mijn getuigenis. Als we beginnen te denken in eenheid, voor de verloren zielen, dan verheug je wanneer je een dakloze de Heer ziet ontvangen. Dan ga je niet zeggen, maar, dat is een vier, niet te dicht bij mij komen, hè. Dan verheug je wanneer je mensen van waar jij denkt minder afkomst tot de Heer ziet komen. Maar wat is er gebeurd? Wie kent er Jean-Paul en Lydia? Jean-Paul en Lydia, die waren meegegaan, daar ook meegegaan. En ze waren op een dag aan het wandelen, na de open air service. En opeens komt er een man naar Jean-Paul en tikt hem op de schouder. Hij was aan het wandelen gewoon, hè. Hij was op weg om een ijsje te gaan eten. En hij zegt, could you please pray for me? Ja, die komt achter Jean-Paul aan, tikt hem op zijn rug en zegt, kan jij alsjeblieft voor mij bidden? En Jean-Paul die kijkt zo, ten eerste, hoe weet je nou dat ik voor hem kan bidden? He? Ja, hij had wel zo'n badge aan van de conferentie, hij had dat waarschijnlijk herkend. Maar hij was aan het manken, hij had een enorm grote zwelling op zijn, hij had al weken pijn van. En hij zegt, kan je alsjeblieft voor mij bidden? En Jean-Paul en Lydia, We zijn al wel enkele maanden bezig met uit te stappen uit de boot en de comfortzone en op straat te bidden met mensen. Maar nooit echt resultaat gehad. Ken je dat? Heb ze voor een paar mensen gebeden? En die kijken nu dan zo raar aan. En die zijn dan niet genezen en je begint te twijfelen. Maar nu kwam er iemand naar hun. En Lydia direct, ja, we gaan bidden. En kort gebed, hè. In de naam van Jezus, handen op die enkel gelegd. Jean-Paul handen op zijn hart. In de naam van Jezus, we bestraffen de pijn. Hè? We bestraffen die zwelling. Laat het weggaan, laat hem volledig heel zijn, enzovoort. Ze wandelen verder, ze gaan een ijsje eten. Even later komt die man terug, gehuppeld. Zo'n smaal op zijn gezicht. En hij zegt, ik voel geen pijn meer. Kijk, ik kan terug gewoon wandelen, die zwelling is weg. Waar moet ik straks naartoe? Waar moet ik straks naartoe? Wat zijn jullie aan het doen? En die vroeg direct vragen. En de volgende dag was hij in de dienst, 's morgens. Nu, ik wist toen van dat verhaal nog niks. En ik zag, ik zat in het balkon. En ik zag beneden, daar aan het altaarruimte, zo'n groot ruimte waar je kon dansen. Zag ik een man. Ik wist direct dat er niet een van ons was, want hij had geen kostuum aan. Ik wist direct dat is een bezoeker. Hè? En die had zo iets raar aan. En ik weet niet, maar die was zo aan het doen. Echt, ik ben niet aan het overdrijven. Zo, als een kind, want als hij zijn kinderdienst. Hij was als een kind mee aan het dansen. Zo, heel raar. Zo, precies of hem zat was. Ik dacht, oh, prijs de Heer, wie is dat? Ik daar naartoe, nadien. Dat was een alterkaal, iemand binnen. Ja, bam, die valt op de grond. Die zit daar een kwartier te halen op de grond. Ik zeg, Jean-Paul, nee, dat is die kerel, zei ze. Daar hebben wij mee gebeden gisteren. Amen. Die komt naar ons, nadien, naar de dienst. Die was, ik weet niet hoe blij, die omhelst. Zijn vrouw is een beetje een leerachterstand. Zit zo'n beetje gebonden. Maar ze hoort het wel. Ze hebben het niet te breed, dat zag je direct. En hij vraagt aan mij, was zo blij. Hij vraagt aan mij, kunnen we een lunch? Ik wil u trakteren op een lunch. Je zag dat ze eenzaam waren. Hè? En dat ze nood hadden om meer te babbelen. Nu, direct mijn vlees begint te zeggen, ik heb hier geen goesting in. Ken je die gedachten? Ah, ik had elk ander plannen, want ik ging golven met onze jongen en die dingen. Hè? Zwaar, joh, we gingen golven in namiddag. Ik zat al in mijn klok te kijken. Ik dacht van, ja, komt nou eigenlijk niet zo goed uit. Maar dan was er die andere gedachte. Dit is misschien zijn laatste moment dat ik kan babbelen met Christen. En Jean-Paul was ook zo, die was hetzelfde aan het denken als mij. Maar ik zeg, nee, meneer, kijk, jij moet ons niet trakteren, wij gaan u trakteren. Amen. Nee, jawel. En ik zeg, nee, wij trakteren u, kom. We gaan naar boven, dat was een restaurant boven. Amen. We wouden eerst zo in de bar, maar we denken van de bar, zeg, dat is, laten we hem direct naar een fatsoenlijk restaurant pakken. Ik zeg, pak maar van de kaart wat je wilt, wij trakteren je in deze zo'n ogen open. In deze ogen, wat is dat hier allemaal? Die begint te schreeuwen aan tafel. Want hij zei nadien, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En die begint daar dingen te zeggen uit zijn hart. Want hij had geen christelijke opvoeding gekregen. Hij had wel over de Bijbel gehoord en zo verder. Maar hij had zo'n geloof gekregen. Hij zegt, ik geloof dat mensen uit rolstoelen gaan stappen. Ik geloof dat mijn vrouw hiernaast gaat genezen. Ik geloof dat mensen op straat gaan bekeren. Ik dacht, van mij gezegd, dan predik je. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar het komt vanuit binnen. En dan liet hij mij een bladje zien, dat hem een maand geleden, met een datum erop, had geschreven. Ik zeg, kijk wat ik een maand geleden heb geschreven. Ik weet niet wat dat was, maar ik werd wakker. En ik heb dat beginnen op te schrijven. En daar stond op, ik verlaat je nooit. Ik laat je nooit alleen. Kom naar mij, ik zal je rust geven. Ik zal bij je zijn. En zo'n echt een blad vol, ik heb het gelezen. En ik keek van waar komt dat? Dat is de Heer die tot u spreekt. En jij spreekt tot de Heer. Hij zei, ik weet dat niet. Het zal zo wel moeten zijn dat ik jullie heb moeten ontmoeten. Ja. Amen. Hey, we kunnen allemaal kerkjes spelen. Maar dan komt de Heer met een geval dat zegt van, wil je buiten de kerk ook nog verder gaan? En dan kunnen we zeggen, ja, ik heb er eigenlijk geen goesting in. Of we kunnen gewoon zeggen, ja. En weet je, dat gaf me zo'n vreugde om die mensen. Want hij zegt, wat is uw probleem geweest? Hij zegt, ja, ik heb stemmen. Stemmen in mijn hoofd en depressie en anxiety zitten. Angst aanvallen. En hij zat daar zo met zijn hand op tafel. Ik leg mijn hand op zijn handen. We beginnen bidden en die doet zijn ogen dicht. En hij ontvangt, hij begon te wenen. En hij zegt, deze avond is het weerdienst. Het was allemaal in de namiddag. Ik zeg, ja, om 7 uur. Om 7 uur En tot hoe lang duurt dat? Ja, dat is tot 9 uur, 10 uur. Hè? Oei, dan kunnen we niet meer terug, want het is met een bus. Twee uur durende bus terug naar huis. Dan hebben we geen bus meer. Maar dan zullen we hier een hotel pakken. Een hotelje pakken. Hè? En ja, die mensen zeggen het niet breed. Hè? Ik zeg, wat is uw budget? Hè? Om hier, want ik wou dat die mensen terugkwam. Wat is uw budget? Ja, ik heb 40 pond. Ja, voor 40 pond heb ik niks meer, want ik had dat direct. Dan heb ik met Jean-Paul. Ik wil hier niet over stoeven, maar ik wil maar zeggen dat wanneer God u iets op uw hart legt, wat maakt die 20 of 40 pond dat jij extra in je zak hebt? Wat maakt het uit om die mens te helpen om naar de dienst te komen? En dat was er, hè? Hij het niet opgedaan. Dan weet je, oh, maar moet je geven, weet je wat hun drinken en zo. Nee, dit zag je aan zijn gezicht. En die stond daar, hebben jullie ook het hem gezien, hè? Want jij kent hem eerst niet, hè? Maar hij viel op, hè? Hij viel op, hè? Hij zat daar op een gegeven moment tijdens de preek, wanneer iedereen zo aandachtig zag, hè? Zag hem ineens, hij zat op de eerste rij. Zo stond hem daar. Echt waar, letterlijk. Vijf minuten, want ik heb blijven kijken. Ik zeg, man, die houdt al lang uit. 5 minuten, zo die nou. En om de duur zat hem daar zo, op de grond te kijken. De preek was bijna gedaan. De predikant, wel, hij riep de mensen niet naar voren. De mensen kwamen gewoon vanzelf naar voren. Dat was ongelooflijk. Terwijl het hem nog aan het prediken was, hè, kwamen ze al naar voren. En hij moest automatisch gaan prediken, want het volk was allemaal al klaar om te ontvangen wat God had. Echt waar. En hij komt naar voren en hij gaat naar het groot podium, naar zo'n hoog podium. En hij roept zo naar die predikant. Zo. Ik dacht van, nee, die wil die micro pakken. Want hij zei het er strak. Hij zei het tijdens onze lunch. Oh, ik wil strak getuigen. Ik wil getuigen tijdens de dienst. Ik wil iets zeggen. Ik zeg, ja, ze gaan u de micro niet geven. Ze gaan u de micro niet geven. En daar stond hij dan zo aan die pulpit. Hey. Tegen een Amerikaanse predikant. En het was op elkaar. Hij komt naar beneden. Hij moet hem omhelzen. Hij omhelst hem. En bam, hij valt neer. We hebben daarmee gebeden. Ik heb die mensen na een kwartier proberen op te heffen. Om er gewoon een beetje instructies te geven voor het ontvangen van de Heilige Geest. Want hij wou de Heilige Geest ontvangen. Hij wou echt zeggen, God ga me vullen, God ga me vullen. We pakken die omhoog. Die is al precies helemaal groeien. En iemand anders zegt, in de naam... Oh, en hij viel terug. In ieder geval nadien zijn ik gaan vragen. Wat is er gebeurd? Wat heb je meegemaakt? God heeft me gewoon volledig. Ze zijn volledig gereinigd. Ik heb niks pijn meer. Ik voel niks meer. Het is allemaal weg. Oh, ik ben zo blij en zo verder. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En dat is gekomen, broeders en zusters. Omdat een paar mensen de bigger picture zagen. Ze dachten niet aan hun ijskremmetje. Amen. Ze dachten, deze mensen in nood. Amen. We kunnen voor hen bidden, want ik zie de big picture. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Zie jij de big picture? Amen. Wat we doen voor de Heer is nooit te vergeefs. Halleluja. In de naam van Jezus. Laten we allemaal recht staan. O, prijs de naam van de Heer, mijn God. O, prijs zijn naam voor eeuwig, vooral. O, Heer, o, Lord. Ja, laat hij zien op het scherm. Halleluja. O, prijs de naam van de Heer, mijn God. O, prijs zijn naam voor altijd. Voor altijd prijzen we u alleen. O Heer, mijn God. O Heer, o Heer, mijn God. Dank u, Jezus.